Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Het is nu donderdagavond. We hebben net de bel gehoord hier in het gebouw van de Tweede Kamer. Dat betekende het vroeger dan verwachte einde van de algemene politieke beschouwingen. Niels Marcus, mijn chef van de politieke redactie, jij zit hier tegenover me. Je hebt dat de afgelopen dagen ook allemaal een beetje beleefd. Rutte heeft net zijn laatste woorden gesproken. Niet als premier, maar in ieder geval in dat debat. Was dit het einde van het tijdperk Rutte?
Wel weer een volgend stapje richting het einde van het tijdperk Rutte. Ja, hij is nog niet weg, dat heeft hij ook zelf een paar keer gezegd tijdens het debat. Maar ja, dit is wel waarschijnlijk, tenzij de formatie opnieuw een jaar of langer voortduurt, is dit waarschijnlijk wel zijn laatste algemene beschouwingen. En was dit zijn laatste Prinsjesdag hiervoor? Hij wordt er ook geregeld naar gevraagd de afgelopen dagen van, ja, meneer Rutte, hoe vindt u dat nou, de laatste algemene beschouwingen? Ja, en daar, zoals we hem kennen, relativeert hij dat weg. Zegt hij dat hij terugkijken een beetje voorzielige politici vindt. Dat soort relativerende opmerkingen heeft hij. Maar zeker, je merkt aan alles dat Den Haag ook eigenlijk alweer verder aan het kijken is naar wat er achter die brede rug van Mark Rutte, zou ik, nou ja, zo breed is hij niet, maar politiek gezien, brede rug van Mark Rutte straks tevoorschijn gaat komen.
Ja, je ziet het vaker in de politiek, hè, dat als mensen eenmaal hun afscheid hebben aangekondigd, dan zijn ze eigenlijk al een beetje weg. Dat merk je ook een beetje in de Tweede Kamer, toch, de afgelopen dagen. Dat ze Rutte, ja, daar hadden ze eigenlijk niet zoveel meer aan.
Ja, zeker. Ja, ja, alleen al het feit dat wij hier zitten en dat je, nou ja, je zei net, het is donker aan het worden, maar het is ook nog niet pikdonker buiten, dus de zon is net naar beneden. Ja. Normaal gesproken zaten we echt tot diep in de nacht op die tweede avond van de algemene beschouwingen. En ja, dat is dit jaar niet het geval. En dat heeft alles mee te maken dat de Kamer veel minder bezig was met Mark Rutte als het, nou ja, de kop van Jut, als de man waar eigenlijk alles in Den Haag om draaide, hè? En het beleid van zijn kabinet, daar had men het tijdens de algemene beschouwingen over. Ja, nu is het kabinet demissionair, dus ze zijn sowieso met heel weinig beleid gekomen. Hè? Alleen wat zaken, nou ja, die echt niet konden wachten, die proberen ze te repareren in de begroting. Daar hebben we het zo misschien nog even over. Maar ja, de Kamer is vooral bezig met, ja, wat komt er na Rutte? En welke samenwerkingsverbanden kunnen we sluiten om deals te maken. Hè? Die coalitie is niet meer aan elkaar gebonden. Die zijn ook een beetje elkaar, na wat er allemaal gebeurd is, misschien ook al een beetje zat. Dus die zijn zo langzamerhand weer om zich heen aan het kijken van, nou ja, we komen uit deze relatie, deze vechtscheiding. Nou, eens kijken wat er om ons heen nog allemaal beweegt, waar we deals mee kunnen sluiten of waar we een beetje mee kunnen flirten.
Ja, ja, dat vond ik zelf wel fascinerend om te zien. Ik heb niet dat ik zoveel algemene beschouwingen heb meegemaakt. Integendeel, dit waren mijn tweede. Maar meestal is zo'n debat toch redelijk voorgekookt. Hè? Je weet, de oppositie die gaat de premier aanvallen en de coalitiepartijen die houden elkaar vast. Het was nu echt een vrij gevecht voor iedereen, toch?
Ja, zeker. Ja, ja, dat viel mij ook heel erg op, ja. Vooral die coalitiepartijen, die kijken elk eigenlijk allemaal een andere kant op. Hè? De VVD, nogmaals, dat de afgelopen weken was dat al een beetje zichtbaar. Hè? Die kijkt toch wel weer richting de PVV. Wat op een gegeven moment na Rutte 1, dat samenwerkingsgedoogverbond met de PVV, gewoon absoluut taboe was. Hè? Daar wilde Mark Rutte nooit aan. Nu sluit de VVD dat niet helemaal uit. D66, ja, die kijken een beetje de kat uit de boom. Die sluiten zich niet direct aan bij nieuwe verbondjes. Maar die zijn wel zoekende. Nou, waar kunnen wij invloed uitoefenen? Welke moties kunnen wij steunen? CDA geldt dat ook een beetje voor. Hoewel, ja, die zie je wel heel duidelijk. Nou, daar werd altijd een beetje denigrerend over gezegd. Van dat ze erbij waren van de VVD. Nou, je ziet ze nu wel echt afstand nemen van het liberalisme van de VVD. En echt wel wat meer, wat meer sociale hoek opzoeken.
Ja, met een hele nieuwe fractievoorzitter.
Met een hele nieuwe fractievoorzitter, zeker. Ja.
Henry Bontebal.
Zeker, ja.
Gaan we het zo ook nog over hebben.
Heel goed. En de ChristenUnie die kijkt helemaal, die is helemaal los. Die kijkt helemaal naar links. Die komen met plannen voor het verhogen van het minimumloon met PvdA en GroenLinks en meer geld naar openbaar vervoer. Ja, die lijken wel ontketend na wat is het, 6 jaar in kabinet Rutte. Ja.
Dan krijgen we natuurlijk verkiezingen op 22 november. En van tevoren, voor deze algemene beschouwingen, zeiden heel veel mensen van nou, we gaan een verkiezingsdebat krijgen. Alle partijen die gaan hun stokpaardjes bereiden. En dat gaat niet meer over de begroting, maar dat gaat over de verkiezingen. Maar dat is eigenlijk heel erg mee dan wel tegengevallen, toch? Het was geen verkiezingsdebat.
Nee, ja, er zaten wel momenten in volgens mij waar men het toch wel fijn vond om, nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt, die geldt er toch een beetje als de grote uitdagers van de gevestigde orde, laten we zeggen. Hè, die waarschijnlijk, als je de peilingen moet geloven, gaan die gewoon heel groot terugkomen in de Tweede Kamer. Terwijl ze nu, nou ja, Pieter Omtzigt is nog in zijn eentje, ja. Sinds kort heeft BBB er een paar zetels bij door het overstappers. Je merkt wel als die zich een beetje, nou ja, in een moeilijke positie komen, of als die ergens op te pakken zijn op woorden, of omdat ze, nou ja, in dit geval hebben we net gekeken naar een debat waarin een motie niet goed gedekt was financieel. Hè, ja, dan duikt de Kamer daar echt direct op als, nou ja, als één man om daar Caroline van der Plas onder de neus te wrijven dat ze, nou ja, dat ze het niet goed begrepen heeft, ja, eigenlijk. Ja,
dat was een opmerkelijk moment inderdaad. Hè? Want ook omdat dat een motie van der Plas en Omtzigt samen was. En die klopte niet helemaal.
Nee, dat was geen goede dekking dus voor financieel.
Ja. Wat jij zei, daar doken alle partijen, ja. Alsof het een stuk rood vlees was, doken ze er bovenop.
Ja, zeker ook omdat Omtzigt zich op het Binnenhof altijd als de, nou ja, de grote rekenmeester opstelt, hè? Die altijd het kabinet erop wijst als er ergens iets achter de komma niet klopt van een plan of als er geen financiële dekking is. Ja, dat hij juist deze motie ondersteunde van Caroline van der Plas, waarvan zij op een gegeven moment zei van ja, het minimumloon gaan we met 1-2% verhogen en dan kijken we wel een beetje hoe we dat gaan financieren. Ja, dat was voor de Kamer, ja, die kans wilde men niet.
Kans voor open doel.
Nee, precies. Ja. Niet laten weten.
Het is ook een erg grote hit op de socials, zag ik, dat moment met Van der Plas. Want ze had het daar even moeilijk. Dan kan je natuurlijk afvragen, ja, waar dient dit debat eigenlijk voor? Maar de Tweede Kamer kan wel degelijk iets bereiken hiermee. En dat hebben ze ook gedaan. Hè? Wat is er nou concreet uitgekomen?
Ja, hier en daar lees je of hoor je dat het een suf debat was. Hè? Dat het geen vuurwerk beloofde. Ja, ik denk als je inderdaad een verkiezingsdebat had verwacht, dat je dan misschien suf had gevonden of dat het een beetje tegenviel. Maar ja, tegelijkertijd was het heel interessant waar we het net een beetje over hadden. Je ziet men zoeken, en dat geldt niet alleen voor de coalitie, maar ook voor de oppositie, naar nieuwe samenwerkingsverbanden, naar ja, hoe kunnen we straks misschien na de verkiezingen gaan samenwerken, weet je wel. En ja, het ging wel degelijk ergens over, hè? Want die armoedeplannen, of hebben we het daarover, heb ik dat al genoemd?
Anders doen we het nog een keer. Het kabinet had dus in de miljoenennota gezet 2 miljard voor armoedebestrijding. Of laat ik zeggen, voorkomen dat het erger wordt, die armoede.
Ja.
En als ik goed begrepen, heeft de Kamer daar eigenlijk nog 2 miljard bovenop gegooid. 4 miljard zelfs, ja.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Het was inmiddels wel duidelijk de afgelopen zomer dat armoede of bestaanszekerheid, hè, is een beetje het buzzwoord nu hier in Den Haag. Dat voorkomen dat een grote groep Nederlanders onder de armoedegrens zakt, dat wel echt een van de belangrijkste taken op dit moment nog is. Waar we ook niet op kunnen wachten tot er een nieuw kabinet zit. Hè, dus het kabinet is met een plan gekomen inderdaad om 2 miljard vrij te maken om te voorkomen dat de mensen die nu in armoede leven, dat die groep groter wordt. En dat was de Kamer nog niet genoeg. Dus je ziet dat eigenlijk van links tot rechts partijen kwamen, ook daartoe een beetje aangemoedigd door het kabinet, tussen de regels door, om met extra plannen te komen om die armoede te dempen. En links kwam met een plan om het minimumloon te verhogen. Hè. Dat is een heel lange wens van de linkse partijen, dat het omhoog gaat en daarmee ook de uitkering een stukje omhoog. Rechts wilde dat net weer op een andere manier oplossen. En die kwamen met het plan om de verhoging van de accijns, hè, die per 1 januari gepland stond, om die te schrappen. Omdat zij ervan uitgaan, nou ja, ook middengroepen hebben steeds meer moeite om rond te komen. Hè. Middengroepen hebben vaak een auto. Als we die op deze manier tegemoet kunnen komen, dan Zijn zowel die lage inkomens, die vaak ook afhankelijk zijn van de auto als ze er een hebben. En die middeninkomens, nou ja, die worden onder de streep wel geholpen.
Ja, er was veel om te doen, hè, om die accijnskwestie. Want normaal gesproken was benzine dus op 1 januari 21 cent duurder geworden. Omdat er een bepaalde korting zou vervallen. En bovendien kreeg je een soort jaarlijkse inflatieopslag, als ik het goed uitleg. Mm-hmm. En nu heeft dus de meerderheid van de Kamer in een motie gezegd, dat willen we niet. We willen gewoon die prijs eigenlijk houden op het huidige niveau, wat al hoog genoeg is.
Ja. En dat waren inderdaad voornamelijk rechtse partijen, met daarnaast DENK en de SP. En Omtzigt.
En de SP was inderdaad ook daarbij. Ja. Maar goed, die maatregel kost de schatkist, als ik het goed heb, 1,2 miljard. En alles moet kloppen in de begroting. Waar wordt dat mee betaald?
Dit specifiek, de indieners van die motie willen dat betalen door middel van het groeifonds. Ja, dat is het beruchte of beroemde Wopke Wiebesfonds van een paar jaar geleden in werking is getreden. Toen het heel goedkoop was om geld te lenen. Zonder rente, hoef je bijna geen rente over te betalen. Is er een fonds in het leven geroepen door twee toenmalige ministers. Om allerlei innovaties mee te betalen. Hè? Ook wel de vergroening van de samenleving. Ook grote infrastructurele projecten moesten ermee betaald worden. Dat is nu een beetje. Ja, dat geld dat ligt daar ook maar nu het kabinet gevallen is. Dus die partijen dachten van, nou weet je wat.
Dat is makkelijk binnengehaald.
Dat is makkelijk binnengehaald. Hoewel het natuurlijk niet helemaal de bedoeling was om een fonds voor innovatie en verduurzaming te gebruiken voor een accijnsverlaging.
Want dat zei Jesse Klaver ook, hè, van GroenLinks. Die zei van, dat fonds was juist bedoeld om buiten de grijpgrage handjes van verkiezingspolitici te houden.
Ja, toen het in stand gezet gebracht werd, is dat inderdaad genoemd. Dat het absoluut niet ten goede mocht komen aan leuke dingen voor.
En een ander kritiekpunt was dat, hè, we hebben natuurlijk deze week heel veel over subsidies voor de fossiele sector en allerlei belastingkortingen die de oliemaatschappijen en dergelijke krijgen. En dit werd gepresenteerd als een extra cadeautje voor die fossiele sector.
Ja, zo kan je het wel zien. Ja. Zeker, ja.
Maar goed, in de tussentijd zijn natuurlijk mensen met een auto waarschijnlijk blij hiermee. Hey, je zei net al dat voor velen dit een beetje een tam debat was. Of dat het de indruk wekte. Tegelijkertijd hebben we de laatste jaren heel veel gehoord van de verruwing. En iedereen scheldt elkaar uit. En het was toch eigenlijk wel een verademing dat nu niet zo was?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Nee, het was eigenlijk gewoon wel een heel inhoudelijk debat over waar het over zou moeten gaan. Over de begroting en problemen die mensen in het land ervaren. En de regio kwam voorbij. Hè? Openbaar vervoer in de regio, waar mensen gewoon onvoldoende vervoer om op plekken te komen. Ziekenhuizen die moesten sluiten. Klimaat uiteraard, stikstof. Ja, eigenlijk wel de dingen waar zo'n groot debat, wat het politieke jaar aftrapt, over zou moeten gaan. Ja, vorig jaar was natuurlijk de hele lelijke, het hele lelijke unicum eigenlijk, waarbij het kabinet als één persoon het hele kabinet wegliep, omdat Thierry Baudet daar complottheorie aan het verspreiden was achter het spreekgestoelte. De bijdrage van Forum zijn nog steeds eigenlijk compleet buiten de orde of buiten het feitelijke kader van de andere partijen. Ik bedoel, was het niet heel veel anders. Maar het was niet een heel ruw debat of een heel. Het was niet dat er schande direct gesproken werd over de omgangsvorm in de Kamer. Ja.
En er werden ook echt coalities gesmeed op basis van inhoudelijke argumenten. Hè? Niemand groef zich eigenlijk in zijn eigen gelijk.
Nee, dat is een beetje waar we het net over hadden inderdaad. Dat je gewoon ziet dat mensen ook misschien wel weer een beetje open voor elkaar staan. En gewoon oprecht ook bezig zijn om te kijken wat voor coalities er te sluiten vallen. En ja, er is al het laatste ook wel wat meer gezegd dat de politieke midden terug zou zijn. Hè? Dus BBB en vooral Omtzigt, die proberen echt vanuit het midden politiek te bedrijven. Dus dat maakt het ook gewoon heel anders, omdat je hiervoor wat had gezegd, de linksblok in de Kamer, een soort centrum-rechtsblok en dan een blok wat daar weer rechts van zit. Ja, nu zit je ook gewoon naar een andere dynamiek te kijken, omdat er ook gewoon, het CDA durft weer wat meer naar het midden op te schuiven. Ja, en ik denk dat iedereen daar ook gewoon nog een beetje aan moet wennen.
Ja,
dat is ook een opmaatje naar straks als die blokken natuurlijk weer groter zijn naar de verkiezingen.
Ja, en in die dynamiek is het ook interessant om te kijken wat de rol van de PVV wordt, hè, van Geert Wilders.
Ja.
Het lijkt wel alsof hij de zaken wat anders wil aanpakken dan de afgelopen 10, 15 jaar. Wat heb jij daarvan gezien?
Ja, dat wordt gezegd, maar als ik het net had over dat het een heel netjes debat was met goede omgangsvormen, ja, dan moet je de PVV daar echt nog steeds wel van uitsluiten. Ja, kijk, de PVV wordt nu iets anders bekeken dan misschien de afgelopen jaren. Hè, toen inderdaad Mark Rutte hem uitsloot van samenwerking. Want ja, de VVD is er gewoon achter gekomen toen het vorige kabinet viel over asiel, dat zij met die middenpartijen, met wie ze nu heel lang geregeerd hebben, ja, lukt het hun eigenlijk niet om de wensen van hun achterban, die gewoon een veel strenger migratie- en asielbeleid wil, om die te verwezenlijken. Hè? Dus de partij kijkt daar automatisch iets meer naar een rechtse meerderheid die er misschien wel zou kunnen komen naar de verkiezingen. Hè? Waarbij je ook met de PVV afspraken zou kunnen maken over asiel en over vluchtelingen. Sinds de VVD dat doet, heeft Wilders wel gezegd dat hij daarvoor open staat en werd eigenlijk een beetje reikhalzend naar zijn programma uitgekeken. Want misschien was hij wel, hè, deed hij wel een soort concessies en werd hij wel milder. Nou ja, het enige wat hij gezegd heeft toen hij zijn programma presenteerde was dat er met hem over alles te praten valt en dat hij best standpunten wil laten vallen. Maar ja, ja, ik denk als je de bijdrage van Geert Wilders sinds 2010 tot nu naast elkaar legt, nou, dat je wel echt je best moet doen om verschillen te vinden. Ik bedoel, het was gewoon nog steeds een tirade. Misschien iets minder tegen zijn collega's, hoewel die Sigrid Kaag ook weer echt beledigde. Maar ja, wel een tirade tegen de islam, tegen vluchtelingen. Hij is nog steeds voor een Koranverbod. Hij wil een absolute asielstop.
Geen hoofddoeken in de Tweede Kamer.
Dat zijn gewoon allerlei anti-rechtsstatelijke voorstellen waarmee hij komt. Ja, waarvan ik me ook maar zeer moet afvragen. Hè? Hoewel Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, zei van nee, ik steun gewoon mijn nieuwe partijleider Yezilgus hierin. En wat ons betreft valt over, hè, wij gaan Geert Wilders op zijn daden beoordelen en wij sluiten het niet direct uit. Ja, ik moet nog maar zien hoe een partij als de VVD wil gaan samenwerken met de PVV als Geert Wilders dit geluid blijft laten horen.
Ja, je noemde al Yezilgus, de huidige minister van Justitie en aanstaande VVD-lijsttrekker. Het was een beetje ongemakkelijk eigenlijk, want zij zat in vak K en had geen spreektijd. Hè?
Ik bedoel, nee.
Alleen Rutte heeft... En datzelfde gold voor Rob Jetten, de lijsttrekker van D66. Die hadden geen rol in dat debat.
Nee.
Was dat niet heel ongemakkelijk eigenlijk?
Voor hun misschien zeker, ja. Ja.
Voor die partijen, ja.
Ja, zeker, ja. Ik denk dat Yezilgus een paar keer wel echt op de tong heeft moeten bijten, omdat ze daar gewoon zelf het woord had willen voeren. Ja, en daar komt natuurlijk nog bij dat dat de linkse partijen, PvdA en GroenLinks, ook zitten te wachten tot hun nieuwe lijsttrekker echt kan aantreden, Frans Timmermans.
Ja.
Want daar, nou ja, hoewel het wel echt een unicum was dat nu voor het eerst echt één iemand, Jesse Klaver in dit geval, namens beide partijen sprak. Hè? Atje Kuik heeft van tevoren gezegd, de PvdA fractievoorzitter, van nou, ik ga het debat niet spreken. Jesse Klaver doet het namens twee partijen. Ja, was er toch weer Jesse Klaver. En die hebben we tijdens de algemene beschouwing de afgelopen jaren vaker gezien, weet je. Dus ook zij zit in een soort rare tussenperiode waarin ze wachten op de lijsttrekker, waarin ze wachten op de nieuwe partijleider. Hoewel je wel zag dat het toch ook wel, nou ja, dat Jesse Klaver ineens namens het dubbele aantal zetels sprak, dat toch ook wel een verschil maakte in hoe hij bejegend werd door de andere partijen.
Ja, want dat is dat zijn iets bijna 20 zetels die nu opeens vertegenwoordigt in plaats van 9.
Ja.
En we hebben ook een paar nieuwe gezichten aan het werk gezien als fractieleider. We noemden al Henry Bontebal van het CDA. Hoe deed hij het?
Ja, volgens mij voor een nieuwe fractievoorzitter best goed. Volgens mij was hij in het begin een beetje zenuwachtig. En je merkt dat het heel erg, hè, hij is een soort grote klimaatkenner. Was hij in de Tweede Kamer, dat was hij al voordat hij Kamerlid werd, een energie-expert. Dus hij houdt heel erg van technische discussies. En dan is hij misschien wel op zijn best. Hè? Ook toen hij het over die motie van der Plas had, had hij haar vrij snel klem, omdat hij allerlei feiten uit de begroting snel kan opdreunen, of omdat hij heel snelle medewerkers heeft. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Daarnaast is het bij hij probeert een sociale verhaal te vertellen. Hè? Enerzijds Nou ja, hij kwam voor de beschouwingen met een plan om privéjets te belasten en dat dan ten goede te laten komen. Ook weer aan armere gezinnen, hè, omdat je daarmee de energiebelasting voor hun kon verlagen, als ik het goed heb. En nou ja, anderzijds komt hij met ouderwet CDA-verhaal over normen en waarden. En wat wel grappig was, is dat Sylvana Simons op een gegeven moment hem interrumpeerde en zei, ja, ik hoor hier eigenlijk een CDA-leider een verhaal vertellen waarvan ik op heel erg veel punten denk, nou, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. En zij zeiden weer ook, ja, hij is... De heer Bontebal is ook niet de eerste CDA-leider bij wie ik dat denk. Je ziet wel dat het CDA de afgelopen jaren heel vaak bij algemene beschouwingen verhandelingen hield over meer gemeenschapszin en het liberalisme loslaten en de samenleving terugbrengen. Maar ja, dat je dat vervolgens in het beleid wat het CDA medesteunde in het kabinet toch vaak wat minder zichtbaar was. Dus dat zal Bontebal in de praktijk ook wel weer moeten gaan laten zien straks.
Ja, maar goed, hij heeft nog 2 maanden om te groeien in zijn rol. Waar ook veel aandacht voor was, in ieder geval van ons, dat was Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Want die hebben nu natuurlijk nog maar samen 5 zetels. Maar hebben in de opiniepeilingen enorme potentie. Dus je zou eens denken, Omtzigt die gaat misschien heel anders zo'n debat in, meer assertief, op een andere manier. Wat hebben we daarvan gemerkt?
Ja, je hebt er zelf een stuk over geschreven, geloof ik.
Ja. Oh ja, nee, ik heb inderdaad, woensdag heb ik hem even gevolgd en hij was redelijk passief. In die zin, hij interrumpeerde niet zoveel en hij was gewoon Pieter Omtzigt.
Ja.
Zoals we hem kennen. Maar goed, Caroline heb jij misschien weer beter gevolgd.
Ja. Nee, ja, inderdaad, die Omtzigt was gewoon... het eerste interruptie kwam die, geloof ik, met een plan om met belastingschalen... Had hij in belastingschalen gekeken en gezien welke... Nou ja, hij kwam eigenlijk met een heel technische verhandeling om die middeninkomens te steunen. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? En ja, hij is toch iemand die heel erg in de details altijd zit. Van der Plas, die koos ook gewoon heel erg de eigen verhaal eigenlijk. Hè? Het ging over stikstof, het ging over de zorg, het ging over politieagenten die een woning moesten kunnen vinden. Ze had het eigenlijk nauwelijks, ze onttrok zich heel erg, of best wel, aan dat debat wat er speelde over minimuminkomens en armoede verhelpen. Ja, daar interrumpeerde ze niet op, daar trok zij zich vrij weinig van aan, ja.
Ze had het wel veel over die benzineaccijns, toch?
Ja, dat heeft ze uiteindelijk gesteund. Hè? En ze nam het heel erg op voor de ondernemer, wat natuurlijk eigenlijk typisch, en MKB, dat is eigenlijk typisch, VVD-onderwerpen. Wat dat betreft lijkt zij ook een beetje misschien wel zoekende in welke koers ze moet gaan varen. Is dat echt vanuit het midden? Ze laat nu wat rechtse geluid zien. Ze heeft laatst wat rechtse overstappers van Ja 21 en de PVV in haar partij gekregen. Ja. Misschien is ze daar ook echt wel een beetje zoekende in. En ze lijkt me ook iemand die vrij... dingen op de gevoel doet, hè? En een beetje kijkt hoe zo'n debat loopt en dan de speerpunten kiest. Ze heeft ook niet echt een hele sterke... Ze heeft geen woordvoerder in de Kamer bijvoorbeeld. Dat is ook een unicum. Hè? De meeste partijleiders, als je die wil bereiken, moet je langs 3 voorwoordvoerders en spindokters. Zij doet alles een beetje zelf. Dus zij kiest heel erg zelf de speerpunten. En ja, dat maakt haar ook wel onvoorspelbaar.
Ja, zij was ook wel een van de weinigen, dat is wel een stukje wat ik heb gezien. Een van de weinigen die echt op een gegeven moment boos werd op Rutte. Waarbij dus anderen dachten van nou, die Mark Rutte, dat is geen factor meer. We hebben het over andere dingen. Maar zij was nog ouderwets. Het leek wel alsof zij dat vijandbeeld koesterde.
Ja.
Hoe moet dat straks als Rutte weg is? Dan heeft ze geen vijand meer.
Ja, hoewel als ik er soms tegen D66... ja, dat is waar. GroenLinks, dan lukt dat ook wel aardig. Ja.
Maar goed, over die plek van Mark Rutte gesproken. We begonnen daar al mee natuurlijk. Hè. Dit waren zijn laatste algemene beschouwingen. Wat we ook af en toe ons afvroegen van ja, wie staat daar volgend jaar? Dat is zo'n spannende vraag eigenlijk. Na 13 jaar Rutte.
Ja, zeg het maar. Ja. Mona Keijzer misschien namens de BBB. Ja, nee, het is heel onvoorspelbaar. Ja, het... Lijkt erop, de VVD is natuurlijk, staat er volgens mij goed voor. Alleen, voor hun begint nu eigenlijk de onzekere periode. Hè? Want dit weekend zijn er heel veel verkiezingscongressen. VVD, CDA, BBB heeft de ledenvergadering, Volt, SP. En ik vergeet er nog 1 Partij voor de Dieren. Op het VVD-congres zal Yezilgus ook als partijleider aangewezen worden voor de leden. Ja, dan begint voor hun echte campagne. En dan zal Jezilgus zich moeten laten zien en welke speerpunten kiest zij. Is dat echt asiel, migratie? Daar wilde de VVD heel erg op inzetten toen het kabinet viel. Maar inmiddels is bestaanszekerheid lijkt wel het thema te worden. Hè? Tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma stond er vrij weinig over in het VVD-programma. Maar heeft Jezilgus dat daar wel specifiek genoemd? Hè? Omdat ze dat waarschijnlijk ook zegt dat andere partijen dat aan het noemen waren. Ja. Ja, zij is toch ook wel een beetje een onbekende. Dus ja, of zij inderdaad die favoriete rol, om sporttermen te blijven, kan waarmaken. Ja, dat is de vraag. Ja, Omtzigt scoort volgens mij, wij publiceren ze nooit, maar scoort nog steeds het hoogst in de peilingen.
Ja.
Maar die heeft al aangekondigd dat hij misschien niet in alle kieskringen mee wil doen. Waardoor die niet, hij wil eigenlijk niet de grootste worden, omdat hij bang is dat hij zo'n partijorganisatie niet op tijd uit de grond kan stampen. Dus
en
ja,
hij wil sowieso geen premier worden. Zegt
dat sowieso, nee. En hij heeft nog geen premierkandidaat aangekondigd. Ja, dus Timmermans wil dat wel doen. Nou, die lijkt ook nog altijd een van de grotere partijen te zijn. Maar ja, ook voor hem geldt. Hij is lang weg geweest uit Nederland, uit Den Haag. Iedereen begint eigenlijk straks weer op nul. Of ja, in de campagne. Er is niet een grote premier zoals Rutte die je kan uitdagen. Het is echt een zeer onvoorspelbare verkiezingstijd die eraan.
Maar goed, Jezilgus zagen we dus 2 dagen lang gedwongen, zwijgend achter de rug van Rutte. Maar voor hetzelfde geld staat zij daar volgend jaar op de plek van Rutte. In theorie.
Het is zeker niet maar goed, uitsluitend.
Zij is niet de enige kandidaat daarvoor. Oké, Niels, we gaan het zien. Spannende tijden.
We gaan het volgen, ja.
Ja, dit was Haags Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smiet. En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberken. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.